Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, Chris, daar zijn we weer. Je maakt weer hele rare bewegingen voor de camera. Ik ben blij dat de mensen thuis dat niet zien. Leuk dat jullie ook allemaal weer luisteren. Ik heb alleen wel slecht nieuws, Chris.
Nee.
Want dit wordt de laatste uitzending, hè, van ons.
Oh my god.
Jij hebt 2 weken geleden zei je dat je niet meer met mij wilde samenwerken als ik een elektrische auto ging rijden. Of ga rijden. Nee, en volgende week is het zover.
Jongen, wat drama is dit, zeg.
Ja, dus ja. Ja, dus echt, dan dus moet je een andere partner in crime vinden. Misschien Tom Coronel, want wie dit weekend aan de desk zat bij Viaplay. Je bent er stil van. Kunnen we nog door of ben je zo teneergeslagen dat...
Hallo? Erik, ben je er nog?
Geen reactie, begrijp ik.
Nee, dit is echt dramatisch. Ja, dit is echt jammer. Maar ja, het is niet anders.
Dit is policy. Kan niks aan doen.
Ja. En weet je wat het erger nog vindt? Volgens mij ga je dan ook nog heel enthousiast reageren als je die auto hebt gekregen. Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Want ja, het is best wel een gigantische upgrade. Want je hebt natuurlijk normaal nooit wat gezien van die auto van je. Want je zit altijd met de neus tegen het raam aan. En zonder klep er bovenop die kuif. Dus je hebt nog nooit het interieur gezien van die Seat van je.
Nee.
Ja, je hebt nog nooit het interieur van die Seat gezien.
Nou, als één.
Dan ga je straks gewoon heel gaaf lopen lullen over die Tesla. Er allemaal grote beeldschermen erin. Allemaal fantastisch werkt en zo.
Nou,
maar pas op, hè. Als je daar die deur hard dichtgooit, dan heb je hem op je schoot liggen. Hè? Want het is allemaal plastic. Alles is plastic.
Als er één enthousiast thuis is, dan is het hoofdkwartier wel. En ik kan het nog erger maken.
Die deuren open sweepen natuurlijk achterin.
Nee, dat is niet bij deze. Dat is bij de X volgens mij.
Heb je niet eventjes bij de sportredacties even een beetje in de droogtrommel gegooid?
Nee, ik heb wel een upgrade gekregen al met die ei. Alleen pas ging de bel bij ons thuis en toen kwam de postbezorger. Pakketbezorger. En toen zag ik een twinkeling in haar ogen. Die krijg ik zelden meer tevoorschijn als ik iets doe. Maar weet je wat ze had besteld?
Nou?
Ik durf bijna niet te zeggen. Een Tesla. Dat is dus een tent, die kun je aan de Tesla vastmaken. Dan kun je kamperen.
Nee. Ik heb je gewaarschuwd. Ik zeg, als je je handtekening zet voor het huis in Harderwijk, dicht bij je schoonouders, ben je klaar.
Ja,
dat is echt afgelopen. Je hebt 0,0 controle meer.
Het voordeel is wel, ze heeft alleen maar over kamperen met onze dochter. En ik kom in het hele stuk niet voor. Nou, los van mijn financiële bijdrage uiteraard. Maar laten we dat zo houden. Dat is op zich, dat zou ik prima vinden.
Ja, misschien gaat ze wel lekker op pad als jij ook op pad bent.
Ja, of als ik er wel ben, is misschien ook prima. Toch?
Jij komt er straks niet meer in, jongen. Ik hoop dat je morgen live zet die podcast. Want straks sta je gewoon voor de deur met die sleutel te rommelen. En dat is niet omdat je een nieuwe vriendin wilt kussen, maar omdat de voordeur gewoon op slot zit aan de binnenkant.
Nee, wat dat betreft is dan de mission accomplished van haar. Goed, ik heb er niks meer te vertellen thuis, dus dan kun je dit er ook nog wel bij. Los daarvan, Grand Prix van Japan hebben we gehad afgelopen weekend. Ik hoorde een aantal mensen om mij heen een beetje zeggen dat ze het een saaie race vonden. Maar ik vond het eigenlijk wel een boeiende race. En misschien, ik denk tot nu toe wel de leukste van het jaar. Wat jij?
Ik ben het helemaal mee eens. Met jou.
Met mij, oké.
Ja, omdat gewoon... we raken gewoon verwend. Dat is het probleem. Kijk, iedereen kijkt allemaal weer terug naar Grand Prix zoals 2021. Want dat lijkt allemaal niet zo ver weg, weet je wel. Zo lang geleden, maar dat is natuurlijk wel zo. Ik was wel enthousiast. Kijk, weet je, die Grand Prix had eigenlijk alles. Een herstart, nou, dat is natuurlijk altijd mooi. En meestal gebeurt er veel. Nou, dat gebeurde dus niet. Dat vond ik wel jammer. Je merkt wel dat die Formule 1-auto's steeds beter starten. Hè? Dat steeds iedereen meer echt die afstelling kan vinden. Je ziet het grote verschil echt als het gaat regenen. Hè? Als je zo'n beetje zo'n half natte baan hebt. Dan zie je dat het moeilijk is voor die coureurs in tweede versnelling starten, dat soort dingen. Dan zie je wel groot verschil. Dan krijg je echt een rommeltje met de start. En dat mis je nu wel. Je merkt gewoon dat ze steeds wel vaker die auto's zo goed afstellen dat die start echt heel goed is. Maar laten we beginnen bij die eerste start. Dat was natuurlijk Ricciardo. Die, ik weet niet wat aan de hand was, maar die was gewoon bang voor mijn gevoel. Die was aan het zoeken. Tuurlijk zijn hun een beetje de best of the rest. Hè? Ze zijn echt die hekken sluiten van de 10e plaats, 11e plaats naar de rest van het veld. Dus ze hebben wel gewoon een goede auto waar ze continu voor die pole position kunnen strijden voor die P10. Zo zie ik het maar eventjes.
P11.
Zeker ja. Yuki. Ja, Yuki die doet natuurlijk gewoon fantastisch. Maar dan zie je natuurlijk dat zij wel moeten, geforceerd ook met die medium moeten gaan starten. Zoals de rest van de top 10. Om de aansluiting te proberen te houden. Maar ook gewoon natuurlijk omdat hun auto sneller is. Dus waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je hem op zacht starten? Want ze hebben daar geen voordeel bij. Maar die anderen, ja, die hebben natuurlijk niks te verliezen. Dus die gaan er gewoon vol voor. Die gaan voor zacht starten. Ja, en dan zie je op een gegeven moment dat daar best wel wat groot verschil is. Want dan kan je gewoon bijna buitenom voorbij rijden. Je hebt goede tractie, ga zo maar door. Ja, maar dan zie ik zo'n Ricciardo. Ja, ik weet niet wat jij ervan vond. Maar ja, weet je, hij start zo, Erik. En dan zit hij te kijken. Links, rechts wordt hij om zijn oren gereden. En rechts komt iemand voorbij, links komt iemand voorbij. En dan wordt hij nog nerveuzer. Waardoor hij uit bocht 2 gewoon ook slechter uitkomt. Slecht accelereert. Ja, dan zie je een Albon. Kijk, en dan is het natuurlijk als een coureur zijn. Het is natuurlijk altijd heel makkelijk natuurlijk te zeggen, hij zat aan de verkeerde kant, Albon. Maar als je zoveel meer tractie hebt, ja, dan voel je jezelf opgesloten. En dan ga je zoeken naar oplossingen. Ja, en probeerde hij gewoon buitenom of ernaast te zetten. En Ricciardo heeft hem gewoon niet gezien. Dus het is gewoon een race incident. Maar dat laat maar weer zien wat een verschil dat is qua opwarming van de banden. Dat zo'n zachte compound veel sneller op temperatuur is als een medium of als een hard.
Ja, en dan heb je dus, nou, ik kan me zo voorstellen als coureur, dat kun jij misschien uitleggen. Je bereidt je natuurlijk helemaal voor op zo'n start. Adrenaline, noem maar op. En dan na een paar bochten is het eigenlijk alweer een rode vlag. En dan sta je eigenlijk een half uur stil. Hè? Ja, tenminste, na afloop bleek dat een half uur was. Je weet natuurlijk van tevoren nooit hoe lang het duurt met die reparatiewerkzaamheden. Maar wat doe je dan als coureur? Wat gaat dan door je heen? Is dat lastig, denk je? Want je moet je toch weer opladen voor weer een start.
Nou, het is gewoon je job, dus je bent het wel gewend. Alleen waar je een beetje nerveus van wordt, is natuurlijk, je gaat kijken met je engineer wat al die anderen uitgespookt hebben. Hè? Welk compound. Je kan in principe al zeggen van, joh, luister eens, degene die op medium gestart heeft, ja, die kan al gelijk naar hard toe gaan en die hoeft niet meer naar een ander compound te wisselen. Dus je hebt ook heel veel voordelen met een rode vlag situatie.
Ja, wat Mercedes deed.
Ja, dus je hebt gewoon echt een extra bonus. En dat is natuurlijk wel mooi. Dus je krijgt in één keer, kan die strategie helemaal gewoon 180 graden draaien. Dus je kan alle kanten op. En dat is wel mooi om te zien. Kijk, en dan krijg je een beetje die, ja, het is geen paniek, maar een beetje zo'n paniekerig gevoel. Omdat je dat gesprek aangaat met je engineer. Daar ben je echt mee bezig als je uit de auto bent. Je bent aan het bespreken, je bent aan het kijken van wat gebeurde met de start. Wat deden de anderen? Hoe hadden de McLaren's een start? Hoe hadden de Ferrari's een start? Hoe hadden de Red Bull's een start? En dan wat zullen we gaan doen qua strategieën? Je bent nog maar 2 rondes verder, dus dat is natuurlijk helemaal niks. Of een ronde verder. Dus op dat gebied kan je dan ook al gelijk je strategie aanpassen. En dat is wel een beetje waar je als coureur zijnde, en als team niet, maar als coureur zijnde wel een beetje nerveus van bent. Van, ja, wat ga je doen? Want je weet dat als je op een harde compound start, dat je gewoon heel veel performance of prestatie verliest met de start. En dan kan je natuurlijk gewoon voorbij geblazen worden. En die eerste paar bochten, dat is moeilijk. Kijk, als je, zolang je in Suzuka uit bocht 2, bocht 3 ingaand, de voorzit voor de mannen, dan is die S's, die zijn natuurlijk zo medium high speed, vooral in die beginfase, dat je heel snel, doordat de druk van de downforce, dat je heel snel temperatuur creëert in die banden. En als je die temperatuur, die krijg je dus heel snel ook in een harde compound, medium compound en zachte compound. Dus je ziet dan op een gegeven moment dat je daar heel snel die banden op temperatuur kan brengen en dan kan je er wel voor blijven. Maar tot en met gewoon 3, zeg maar, als het ware, ja, is het gewoon rijden op ijs met een harde compound en met medium vergelijkbaar met zacht.
Ja, Verstappen winterrace dan, Perez tweede. Ja, je bent vaak ook kritisch op Perez, hè? Ik trouwens ook, maar het verschil met Verstappen is toch wel redelijk groot weer. Hè? Maar goed, hij doet natuurlijk verder wel wat hij moet doen. In de kwalificatie zat hij er dit keer heel dichtbij. En hij wordt tweede in de race, redelijk comfortabel. Hij zei dat hij in die eerste stint wat tijd verloor, omdat hij flink moest pushen omdat Norris die undercut deed. Maar goed, je ziet wel dat hij het tempo niet kan volgen, hè, van Verstappen. Want het is wel snel, na een paar rondjes was hij buiten DRS, en dan loopt het toch al gestaag op.
Ja, maar wat je al zei, hij, eerlijk is eerlijk, hij heeft gewoon een fantastische qualifying gereden. Het kan ook zijn dat Max geen goede qualifying had. Zo kan je hem ook omdraaien, want het was best wel...
Geen perfect, of in ieder geval geen... hij zei zelf ook dat hij niet tevreden was. Maar uiteindelijk kwam Perez zelfs voor die... Ja, die verschillen waren zo klein natuurlijk, maar zelfs zijn... De eerste tijd van Verstappen in Q3 was toch nog sneller dan Perez, uiteindelijk snelste tijd. Hè? Dus ja, hij had nog wel iets over, maar met de nadruk op iets, want het was zo klein. Alleen, je merkt bij Perez natuurlijk ook niet echt dat hij dan bij die start, hè, hij twee keer de kans dat hij echt vol de aanval kiest. Ze zullen ook al een gesprekje hebben gehad van tevoren. Het heeft natuurlijk ook niet zoveel zin. Maar die spanning is er wel een beetje af.
Maar vond je dat hij een kans had? Ze hadden gewoon allebei een raketstart. Die Red Bulls is ongelooflijk hoe goed die start zijn de laatste tijd. Je zag ook bijvoorbeeld die eerste start, zag je gewoon echt dat ze met z'n tweeën gewoon weg waren. De tweede start was precies hetzelfde, ietsje minder. Hè. Die anderen waren er iets beter bij. Maar kijk, en dan zie je gewoon het grote verschil met Max. Hoe die dan uitaccelereert uit bocht 2. Het verschil, wat een gat die trekt met Perez. Hoe snel die op tempo is en hoe die voelt, wat hij kan vragen van die banden, ondanks dat hij niet te veel vraagt, maar echt op dat limiet zit, dat je, weet je, dat je niet die banden gaat glijden, want als je hem gaat glijden, dan maak je die banden een beetje, die verwarm je meer en die maak je een beetje stuk als het ware. Zo moet je dat gevoel hebben. Maar als ik ga kijken naar Perez, ja, weet je, gewoon echt een goede qualifying, niks mis mee. Maar het circuit was ook erg gevoelig voor de temperatuur in de banden te brengen. Dat was heel erg moeilijk. Want ja, waar ga je aanzetten?
Ja, het was ook een stuk warmer. Hè? De baan was 15 graden warmer dan de rest van het weekend.
Ja, maar het is heel gevoelig ook voor de luisteraar. Het is heel gevoelig van waar ga je aanzetten qua temperatuur in die banden te brengen. Kijk, als jij bijvoorbeeld vol erin gaat in bocht 1, 2, 3, 4, weet je wel, die slalom en zo. En je vraagt te veel. Ja, dan houdt het op met de band op een gegeven moment in de laatste sector. Dan heb je gewoon geen tractie meer. Of in sector 2 krijgt die band op zijn sodemieten. En dan merk je, en dat hebben we gezien bij een Lewis Hamilton. Hè, die bijvoorbeeld in Q2 wel heel hard ging. En dan in Q3 zich niet meer kon verbeteren. Er waren heel veel coureurs die daar last van hadden. Dus dat is nog wel echt een dingetje met die Pirelli-banden. Dat het echt niet alleen maar om full performance gaat, prestaties gaat, om voor die qualifying lap te gaan, dat ze dus ook nog steeds moeten oppassen op zo'n rondje zoals in Japan.
Ja.
Het is toch een lang rondje met veel hoge snelheidsbochten. Ja, dat vergt toch veel van de banden.
Ja, ja, jouw oude vriend GP, de engineer van Verstappen, had een goede dag, want hij kreeg een keer gelijk van Verstappen. Hè?
Zo. Maar dat is toch mooi, man, dat spel met die twee.
Ja.
De GP is echt een goede kerel.
Want ze hadden van tevoren een discussie gehad over de stand van de voorvleugel. Hè. GP vraagt ook altijd tijdens de eerste stint richting de eerste pitstop van... wil je een aanpassing? Hè? Daar hebben ze het over kliks. Dat luistert ook heel nauw. En blijkbaar hadden ze daar een discussie over. En uiteindelijk bleek GP gelijk te hebben. En na die eerste stop zag je dat Verstappen zich nog meer comfortabel in de auto voelde. En dan rijdt hij... Met 15 ronden, zeg ik uit mijn hoofd, oude harde banden, nog die snelste ronde. Vind je dat dan nog, is dat dan nog heel knap? Of hoe, is dat een teken dat hij gewoon nog heel veel over heeft? Of hoe zie jij dat?
Nee, maar nou, heel veel. Hij heeft over, maar wat hij doet is heel slim. Is natuurlijk, hij bereidt zich voor die snelle ronde. Dus hij laat zichzelf een beetje zakken. Hij geeft wat op, weet je wel, aan zijn rondes achter elkaar. En dan wat hij dan doet, is dat hij zorgt dat die bandentemperatuur weer gaat zakken. En dat hij rust creëert, zeg maar, zwaar in die auto. En dan zet hij weer gewoon in één keer weer aan, volle bak.
Ja. En hij had DRS,
ja, en dan heb je ook, en dan kan je die snelle ronde, daar gaat hij dan voor en die pakt hij dan ook.
Ja.
Maar bij Perez, Perez was gewoon te veel in die beginfase aan het pushen om die aansluiting te houden. Hè, om aan die trekhaak te komen van Max. Om daar ook in die DRS-zone dat voordeel te hebben. En dan merk je dat hij gaat pushen. Ja, en dan gaat hij bij de Deckner, gaat hij er vanaf. Dan vliegt hij eraf. Ja, dan zie je in één keer dat er een gat is. Nou, dan hoor je op televisie, ja, Max trekt in één keer gat. Nee, dat kwam natuurlijk omdat gewoon ook Perez eraf vloog. Je zag in één keer een gat van 2,2 seconden. En dan merk je op een gegeven moment dat je die aansluiting niet meer hebt. En dan komt het mooiste ervan, als je echt gaat analyseren, is precies wat jij zegt, dan sluit ik even aan bij jou, is dat die auto van onderstuur naar overstuur gaat. En dan zie je dat Max daar gewoon veel beter uit de voeten kan als Perez. En dan zie je weer echt het ouderwetse 4/5 wat Perez gewoon aan zijn broek krijgt. En dat is wel echt een groot gat. En daardoor zie je ook dat hij gewoon helemaal uitloopt naar die 12-13 seconden.
Maar als Perez zo doorgaat, zou je dan kunnen voorstellen dat ze met hem verder gaan? Bijvoorbeeld dat ze voor 1 jaar bijtekenen?
Ja, maar waar ik bang voor ben, Erik, is dat je... dit is eigenlijk weer zo'n kopie van vorig jaar, begin van het jaar of het jaar daarvoor.
Ja, toen won hij wel 2 races van de 4.
Ja, maar dat je merkt nu gewoon dat op dit circuit was de auto, heb ik het gevoel, minder naar de setup van Max. Waardoor Perez beter de aansluiting kon vinden. Daarnaast kan het ook zijn, want het zijn altijd meerdere factoren die een rol spelen. Het kan één van de zijn. Het kan ook zijn dat eindelijk gewoon Perez die aansluiting vond op die vrijdag. En ook gelijk goed ging kijken bij Max. Want hij kan natuurlijk afkijken als een dolle, zoals vroeger in de klas. Waar die sneller is, waar die verbetert, welke snelheden die rijdt, wat hij doet. Ook qua opwarming, dat heeft hij ook gezien in de qualifying, daar kan hij ook van leren. Hè? Hij gaat precies analyseren, oké, waar gaat Max aanzetten? Kan zijn dat Max bijvoorbeeld bocht 14 begint aan te zetten van 18 bochten. Ja, maar het kan ook zijn dat Max gaat aanzetten bijvoorbeeld bij bocht 17. Kijk, daar leert hij natuurlijk van en dan doet hij hetzelfde. Ja, dan krijg je een beetje dezelfde opwarming. Dus ja, weet je... Als een coureur zo goed is, het verschil wordt steeds kleiner onder de coureurs. Omdat ze van elkaar kunnen leren. Dat kunnen zelfs de andere teams ook. McLaren, Ferrari, die zien het allemaal met die GPS-sensors. Zien ze dat ook aan de pitwall. En dan kunnen ze ook kijken van waar gaat iemand sneller rijden? Hoe doet hij zijn bandopwarming? En hoe doen wij het? Iedereen kan van elkaar leren. Dat is het gevaar ervan.
Ja, als je naar Ferrari kijkt, hè, dat was een beetje omgekeerde wereld. Want we hebben vorig jaar natuurlijk vaak gezien dat Ferrari echt wel een uitdager van Red Bull was. Met name tijdens de kwalificatie over 1 ronde. En dan in de race kwamen ze, altijd het lastig met de banden, kwamen ze niet goed mee. En nu zie je dat ze dat wel iets beter onder de knie hebben. Hè? Dat zij toch wel wat dat betreft een goede stap hebben gezet. Maar op zaterdag hebben ze dan in ieder geval in Suzuka flink ingeleverd. Daar waren ze er gewoon niet.
Nee, maar wat je merkt is, zij hebben natuurlijk die omslag gemaakt en niet meer die focus gelegd op die qualifying, op puur performance in de qualifying, maar echt gaan focussen op race pace. En dat merk je ook, dat ze dat concept ook best wel veel gekopieerd hebben van Red Bull. Dat zie je ook aan het design van de auto. Je ziet ook met die sidepods, je ziet ook die badkuip is minder geworden, is anders geworden dan toen de tijd. Die undercut, die downwash. Je ziet aan eigenlijk het hele concept van de auto dat ze meer richting Red Bull zijn gegaan en dat ze ook meer voor race performance zijn gegaan in plaats van qualifying.
Hoef je ook geen geleerde voor te zijn, toch? Want je in de race verdien je punten, in de qualifying niet.
Ja, maar het probleem is natuurlijk als jij natuurlijk een auto neerzet en met een bepaalde filosofie, dat was voor hun natuurlijk ook een verrassing. Laten we eerlijk zijn, je maakt gewoon de snelste auto. En in een windtunnel en in design weet je natuurlijk niet hoe die presteert in de race of hoe die presteert in qualifying. Je maakt gewoon het snel. Je zorgt gewoon dat de auto zoveel mogelijk downforce heeft en zo min mogelijk drag. Dus ja, je zet gewoon iets neer. En het is niet zo om even met een natte vinger even te bepalen. Even de vinger in de lucht. Even kijken waar de wind vandaan komt. Van oké, zo gaan we maken. Dat werkt gewoon niet zo in de Formule 1 team.
Nee.
Wat je wel merkt, is dat ze natuurlijk van konden leren, Erik. Dus jij loopt daar in de ronde in de pits. Hun lopen er ook, hun lopen op de grid. Ze zien natuurlijk bepaalde filosofies van andere teams en daar hebben ze van geleerd.
Ja, Leclerc was driver of the day. Die reed natuurlijk lang door op die mediumband. Er ging voor een 1 stop op eigen verzoek ook. Maar hij moest aan het eind gewoon, Sainz was op een gegeven moment natuurlijk veel sneller. Maar jij vindt dat Leclerc het een beetje zelf verprutst heeft? Of? Want jij snapte die strategie wel?
Ja, nou Leclerc, de beste strategie van de zondag was gewoon Ferrari met Leclerc. Dus je merkte dat Leclerc het eigenlijk echt vergooide. Hè? Eerst eraf bij Deckner. Daarna ging hij rechtdoor met Perez achter hem bij de hairpin. Verremde hij zich. Weet je, dat bij elkaar, die twee rondes bij elkaar opgeteld. Verlies je gewoon een seconde of 3-4. Nou, dat is er gewoon veel te veel. Nou, dan op een gegeven moment na de pitstop heeft hij dan de pech. Maar ja, aan de andere kant, dat heb je niet in de hand zelf. Is dat Norris zich vergalopeert, waardoor Sainz er voorbij komt. En dan merk je op een gegeven moment dat Sainz naar hem toe loopt. Maar kijk, als je bijvoorbeeld in een situatie, als hij die twee fouten niet gemaakt had met Perez, ja, dan had hij daar al 5 seconden in zijn zak gehad. Hè. Dus 5 seconden is veel. 4 seconden, laten we daarop houden. Hè. Hij verliest misschien elke ronde 1,5 seconde, misschien 3. Hè, om niet echt nauwkeurig te zijn. Maar dan, op een gegeven moment, dan maakt hij die pitstop en hij heeft gewoon de beste strategie. Dan komt op een gegeven moment Sainz achter Norris. Kijk, als Norris zich niet verremt, dan zit Sainz een paar ronden achter Norris. Nou, dat zou zijn voordeel zijn. Want dan heeft een Sainz een probleem natuurlijk dat hij minder downforce krijgt. Hij krijgt meer turbulentie. Dus je gaat meer vragen van de banden. Dan worden de banden iets ouder. Sainz heeft 10 rondes jongere banden als dat Leclerc heeft. Maar dan als hij dan op een gegeven moment wel voorbij komt, Sainz, en hij heeft er 3, 4, 5 ronden achter gezeten bij Norris, is hij gewoon minder competitief.
Ja.
En heeft hij een kans om te verdedigen, zeker met twee dezelfde auto's. En ja, daarom zeg ik gewoon, ja, hij had gewoon de beste strategie. Hij kwam van plaats 8, hij reed naar plaats 4, maar hij had gewoon vandaag, of tenminste gisteren had hij gewoon derde kunnen worden. En dat is gewoon zonde. Dus hij heeft het zelf vergooid. Want hij had gewoon de beste strategie van het hele veld.
Ja, dus je bent het eens met Modillo. Want die vraagt, hoe kun je driver of the day worden als je onder een ietsie-pietsie druk de baan afschrijft? Dus jij had hem had niet op hem gestemd als je dat had gedaan.
Ja, nou, het was natuurlijk voor hem wel... Ja, 100, ik ben het helemaal met hem eens. Maar, zeg ik dan weer, je hebt altijd meerdere factoren. Je weet niet hoe moeilijk het is met die auto te rijden. Als je zo lang doorrijdt met die gebruikte banden. Ze gingen ook gewoon echt helemaal tot het einde, tot het limiet, om dat te stretchen. Dat je met die andere setbanden ook een beetje dezelfde afstand. Je hebt natuurlijk veel meer ronden gereden dan alle anderen in het veld met dezelfde setbanden. Kijk, ik bedoel, als Sainz bijvoorbeeld hem voorbij rijdt en hij heeft 10 rondes jongere banden. Ja, dat is natuurlijk superveel. Daar kan je bijna buitenom rijden in een bocht voorbij iemand gaan.
Ja.
Dus ja.
Het is wel opvallend,
is alles wat te zeggen.
Want ik las een persbericht van Pirelli. Ik meen diegene na de kwalificaties in de aanloop naar de race. En daar stond iets in van, met deze generatie auto's merken we dat de auto's heel veel turbulentie krijgen als ze achter een andere auto komen. Alleen dat was juist wat ze wilden verhelpen met deze regels in 2022.
Ja, maar...
Dus eigenlijk is het gewoon mislukt.
Nee, het is wel redelijk goed gelukt. Want stel je voor dat ze wel gewoon door konden gaan op dezelfde route, dan was het nog veel erger geweest. Maar je merkt gewoon dat... kijk, je moet zeg maar zo zien, al die Formule 1-auto's, die worden natuurlijk allemaal ontwikkeld met CFD en dan in de windtunnel. En in die windtunnel, daar heb je gewoon niet zulke grote verschillen in temperatuur van de wind. Dus, en dat reageert ook. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar Brazilië, waar het natuurlijk veel hoger ligt, dan merk je ook dat je gewoon minder downforce creëert. Omdat die wind gewoon veel warmer is en veel ijler, veel minder sterk is. Dus weet je, al die auto's reageren op elk circuit anders. Daarvoor zie je ook altijd veel verschil. Je ziet nu in één keer bijvoorbeeld ook McLaren die gewoon het heel goed doet. Die eigenlijk de eerste practices, free practice 1 en 3, viel wel mee. Maar als je zag bijvoorbeeld in die qualifying hoe die Norris en die Piastri door die eerste sector gingen. Ja, dat laat wel gewoon zien dat die wel echt competitief zijn met de Red Bull. Het probleem is, zij missen gewoon echt nog die aansluiting in low speed en medium speed. Maar high speed zijn ze echt competitief met die Red Bull.
Ja, maar ik blijf er wel bij. Dit is natuurlijk het derde jaar met die nieuwe regels. Het zijn maar 4 jaar, want in 2026 gaat alles weer op de schop. Dat is natuurlijk wel een hele korte tijdspan. Hè? Als je zag hoe 2021 eindigde met die strijd Mercedes-Red Bull. Dan weet ik niet wat ze heel erg zijn opgeschoten hè? In die jaren ertussendoor. Want in 2026 gaat alles weer op de schop, wat ik al zei.
Ja en nee. Je hebt zeker een punt. Maar daarvoor zijn die regels er ook. Om te zorgen ook om iedereen alles in de war te gooien. Dat iedereen weer van scratch begint.
Het team wat 21 won, tenminste met de coureur, nog niet bij de constructeurs, dat die het vanaf 22 helemaal naar hun hand hebben gezet met Red Bull.
Ja.
Dus
ja,
maar is natuurlijk hun eigen verdienste. Maar ja, ze wilden natuurlijk meer spektakel, het echte spektakel. Als je het daarover hebt, dan heb je het over 21 en niet over 22, 23, 24 tot nu toe.
Maar ik denk dat ze zich verkeken hebben. Ze hebben zich vergalopeerd.
Wie?
De FIA en ook de FOM. Kijk, je vergelijkt zeg maar twee verschillende generaties. Je hebt die eerste generatie, of tenminste met de eerste generatie van de hybride motoren, was Mercedes zo sterk, waardoor dat zoveel compenseerde met de downforce en drag en de auto die ze gewoon hadden. Ja, die was zo snel. Er was net een kogel op dat stuk. Waar Max het tegen moest opvechten. Maar de vraag is dan nu, je kan hem ook omdraaien. Hoe goed was de Red Bull vergelijkbaar, de auto, met de Mercedes? En ik denk dat gewoon Red Bull, je merkt het zelf ook. Je weet zelf ook welke engineers, welke mensen allemaal van elkaar gestolen worden. Van het ene team naar het andere team verhuizen. Kijk, als jij iets fantastisch maakt, een kogel van een motor, dan hoef ik je niet uit te leggen dat het heel moeilijk is om al die mensen in dat team te houden. En iedereen weet natuurlijk hoe zo'n motor gemaakt wordt. Weet je, ook al sta je op een bepaalde afdeling. Na 2-3 jaar kom je overal achter. Heb je bijna alle tekeningen gezien. Ja, en dan worden mensen natuurlijk gewoon weggekaapt. Weet je wel, ook om te kijken wat is het recept. Hoe ziet die motor eruit van binnen? En die gaat naar andere teams. Ja, dus die zijn ook naar Red Bull gegaan. Die zijn ook naar Honda overgenomen toen de tijd. Kijk, en als je dan een combinatie hebt met een fantastische auto en dan een kogel van een motor. Kijk, dat verschil is zo klein geworden door die jaren met die motoren.
Ja.
Dat dan de vraag is, had Mercedes ook wel echt een goede auto? Dat is dan nu eigenlijk de grote vraag.
Je zag natuurlijk wel eind 21 dat ze toen nog met die raketmotor kwamen. Dat Hamilton toen wel weer de sterkste was. Maar de jaren daarvoor was het inderdaad wel duidelijk dat zij zoveel, hè, in die kwalificatiemodus waar toen veel over ging en op de rechte stukken, dat daar was gewoon niet tegen opgewassen. Wordt wel interessant weer in 26 of er dan weer een team of een fabrikant is met zo'n voorsprong, hè? Met de motor.
Ja. Ja.
En dan kan ik me best, dat is interessant ook voor de coureurs. Want veel zijn natuurlijk op zoek naar een stoeltje. Nou, de meeste zullen willen tekenen voor meerdere jaren. Dus je tekent dan vanaf 25, nou, stel je tekent 2 jaar, 26 er ook bij. Maar je wil natuurlijk ook een beetje kunnen inschatten hoe die teams in 26 voorstaan, als je dat al kan. Dus dat is natuurlijk een hele interessante afweging en een beetje een gok die je moet nemen.
Ja, en dit is nu ook het mooie wat gaande is. Kijk, Toto wacht natuurlijk op Max, omdat hij de beste is van het veld.
Ja, daar wilde ik nog wat over zeggen. Want ik zag een. Misschien was dat in de voorbeschouwing op een tijdstip dat ik nog niet keek. Maar jij zei iets over Verstappen en Mercedes en over Horner en Red Bull. Dat je het je niet zou verbazen als ze Max een keer laten gaan. Maar dat viel helemaal. Nee, je zei dat Horner er wel van overtuigd zou kunnen zijn dat hij het ook met de andere coureur kan. Laat ik het even samenvatten.
Nee, ik zei dat hij de arrogantie wel zou hebben.
Ja,
arrogantie. Okay. En dan moet ik altijd oppassen, want wij worden weer allemaal.
Sta je morgen op de Daily Mail?
Ja, maar ik heb er lijken.
Maar de arrogantie dat hij het ook met de andere coureur zou kunnen. Dat hij zo'n goede auto heeft, dat. Alleen, er viel een doodse stilte in die studio. Maar wat nou grappig is dat. Als er nou helemaal niks zou spelen. Hè? Dus als het alleen maar een spel van Toto Wolff zou zijn met in interviews, bla bla bla. Heb je dat interview gezien van Max wat hij had met Giel, de pitreporter van Viaplay?
Ja.
En Giel vraagt hem over Toto, dat hij allemaal mooie dingen over hem zegt, dat hij bereid is om te wachten. En dan zegt Max iets van, het enige wat ik daarover kan zeggen is dat het ook wel logisch is dat hij mij wil hebben als snelste coureur. Maar we zeggen altijd dat Max allemaal zo uitgesproken is en dit en dat. Als Max nou ook niks in zijn achterhoofd zou hebben, dan had hij toch al lang gezegd, ja, Toto kan dat wel willen, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dan had hij dat toch gelijk gezegd. Ja, en dat zegt hij niet. Maar dan snap ik niet waarom mensen dan, want het viel helemaal stil. Jij werd aangekeken alsof je iets heel geks had gezegd. Maar je kan toch gewoon luisteren. Ik snap wel dat voor mensen van de buitenwacht, het is zijn intentie niet, want hij zit in de allerbeste auto. Waarom zou je vertrekken? Maar je kan toch gewoon luisteren wat de hoofdpersoon zelf zegt. Die altijd zo wordt geroemd om zijn, hoe uitgesproken die is. En dan zie je toch dat hij een beetje met meel in de mond praat. Tenminste, dat lijkt mij heel logisch als je dat ziet. Maar goed, misschien is dat niet zo logisch. Maar.
Jawel, maar je moet zeg maar ook denken dat wij aan zo'n desk zitten. En de televisie is zo snel. Dat zelfs televisie is te snel voor mij. En dat gaat echt, weet je, het is net welke onderwerpen er allemaal komen. Ik zag het interview ook. Ja, kijk, weet je, ja, je hebt gewoon 100% gelijk. Alleen, ik zeg niet dat hij weg wilt,
nee.
Max. Maar ik zie bijvoorbeeld een bepaalde machtsstrijd die jij achter de schermen meemaakt. En jij zit er ook bovenop. Wat ik hoor van anderen, wat jij hoort uit jouw netwerk allemaal. Die machtsstrijd is gewoon nog niet voorbij. En dit hebben wij al aangekondigd vorig jaar met elkaar. Toen helaas Mattesiets overleed. Ik heb echt het gevoel dat Christian Horner, die merkt dat hij toch. weet je, hij zegt één ding, zegt hij goed. Is natuurlijk, er is niemand groter dan het team. Dat moet je ook zeggen als team zijnde. Dus dat betekent, Max is niet groter dan het team, ja, maar niemand.
En nou, hij zei ook dat hij niemand in het team, of nou coureur, monteur, als hij niet wil zijn, dan kan die vertrekken. Ook al heeft dat hij niet iemand aan een piece of paper houdt. Dat zei hij ook in Jeddah.
100%. Maar dan moet hij zichzelf er ook even bij betrekken. He, hij gebruikt natuurlijk als platform, gebruikt hij wel, het team gebruikt hij wel als platform om zichzelf te uiten. En dat, ja, vind ik, snap je, dat is wat, ja, ik alleen maar gezegd heb. En dat hebben we ook besproken in de column. En,
ja,
en
maar wat ook een beetje, het wordt ook een beetje beeld geschetst dat, met dat contract van Verstappen, met die clausule dat als Helmut Marko weggaat, dat Verstappen dan ook weg kan gaan. Er wordt een beetje beeld geschetst, ook een aantal media de voorbije weken. Daar wordt dan weer gespind, misschien vanuit Red Bull, dat een soort stiekem deal is en dat Horner daar niks van af wist. Alleen Horner is nooit betrokken geweest bij alle contractonderhandelingen, want dat ging altijd met Marko en Matešić. Dus dat is helemaal niet zo gek dat hij er niks van af wist. Als dat al zo zou zijn, dat kan ik me best, ja, voorstellen. Maar dat is helemaal niet gek. Maar daar wordt dan ook weer een heel, want hij is natuurlijk CEO en teambaas. Maar in die structuur zegt dat niet zoveel. Want Marko is natuurlijk ook gewoon directeur van Red Bull, hoe dat ook opgeschreven staat. Maar die was gewoon bevoegd om dat te doen.
Maar en dat was wel een mooi punt van jou, is natuurlijk ook van, ja, Christian Horner heeft een gesprek gehad, gewoon, dat kan gewoon een normaal gesprek zijn, met Alonso. Maar dat laat maar zien natuurlijk, dat als Dr. Marko daar niet bij involved is, wat daar gaande is in het team. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het nogal redelijk stil op dit moment. En misschien is er stilte voor de storm, dat het nog gaat komen. Ze proberen het allemaal wel redelijk rustig te houden. Maar het draait eigenlijk maar om één persoon. Elke keer kom je terug bij één persoon. En dat is natuurlijk Christian Horner. En ja, weet je, de vraag is natuurlijk gewoon, is heel simpel. Ik denk dat de enige belangrijke factor op dit moment is die rust te creëren en de rust te houden. Nou, dat begint redelijk goed te lukken, hè, want het is wel veel rustiger.
Ja.
Maar ik denk dat hij, als ik Christian Horner was geweest, had ik gewoon uitgesproken, joh, luister eens, het maakt allemaal niet uit wat iedereen zegt. Ik en het team, ja, alles, het team zouden alles aan doen om Max Verstappen en Checo Perez te pleasen. Want wij willen deze rijders houden. Zo simpel is het. Ik bedoel, dat is zo'n makkelijke statement. Dan ben je gewoon met alles klaar.
Ja.
Maar dat zegt hij ook niet duidelijk. Hij moet zeggen, luister eens, wij zijn een Formule 1 team. Ja, wij zijn een van de beste teams van de grid. Wij willen de beste coureurs hebben. Dus ja, wij hoeven ons niet te schamen om ons gewoon vol in te zetten om Max Verstappen te pleasen. As much as possible. He, dus het is heel simpel. Zo ver we kunnen gaan. Ja, want alles heeft een limiet. Hè? Als iemand oncontrolbaar, niet onder controle te krijgen is. Ja, dan houdt het een keer op. Weet je? Als dat de sfeer in het team zeg maar kapot maakt. Dan moet je een beslissing nemen. Ja, of die leuk is of niet leuk is. Ja, die moet je nemen als team zijnde. Maar ik vind persoonlijk dat als je rust wilt creëren. In zo'n team had ik bijvoorbeeld, en hij heeft al hoeveel marketingmensen allemaal PR-mannen om ze heen lopen, had ik bijvoorbeeld dat gezegd in interviews en zeg van, joh, luister eens, ik doe er alles aan in mijn macht wat is om Max happy te houden, ja, want dat is gewoon een belangrijke asset voor ons team, ja, en als hij zou willen gaan, ja, dan kunnen wij hem niet tegenhouden, dat is één ding wat zeker is, maar dat is niet te sprake, ik en het team doen alles eraan om hem te houden. Klaar, ja. Punt uit. Dan ben je gelijk klaar. Dan houdt alles op. Maar het probleem is waar ik dan bang voor ben. Als je dat niet zegt, of ze hebben er niet over nagedacht. Dat kan ook. Of het tweede is natuurlijk dat er een bepaalde arrogantie is. Dat hij denkt dat het Formule 1 team van hem zo goed is. Dat hij met een andere coureur. En het probleem is, er zijn niet zoveel opties ook. Dus dan moet hij ook nog, als jij teambaas bent, teamprincipal, moet je er ook eens even over nadenken. Welke opties heb je? Dan heb je misschien wel een Alonso, waar je misschien nog een jaar mee door kan gaan, als je bijvoorbeeld niet door een één deur kan met Max. Wat niet het geval is op dit moment, maar stel je voor. Dan heb je maar één jaar. Weet je, ja. Want hoe lang weet je dat die spicy en die agressiviteit in Alonso nog zit? Dat weet je niet. Dat is heel moeilijk. Dat kan in één keer omslaan. Dan kan je zo'n Michael Schumacher moment krijgen. Bijvoorbeeld bij Mercedes. Dat het in één keer niet meer gaat. Dat die snelheid, weet je, dat lichaam, dan moet het wel aankunnen. Weet je wel? Dat hobbelen in de auto, dat die ogen dat aankunnen. Dat gevoel, weet je wel. Je wordt toch ouder. Je expressiviteit wordt gewoon minder. Ja, ja. Dat vind ik. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar zo zie ik het.
Kijk, nou ja, het is ook wel duidelijk dat Verstappen zelf en datzelfde interview, en ook bij de Limburger zei hij iets over Alonso, dat hij dat vanuit het team ook niet
nou, min of meer zei hij dat. Dat hij dat niet zo zou begrijpen. Omdat Red Bull vaak jonge talenten of jongere talenten de kans geeft. En niet een coureur die dit jaar 43 wordt. Daar doelde hij natuurlijk op Alonso. Ook in dat interview niet dat hij 43 zijn, maar wel over dat ze vaak voor jongere coureurs gaan. Maar goed, ik denk dat bij Red Bull best wel simpel kan zijn. Want je kan natuurlijk, je hebt ook een Liam Lawson nog achter de hand. En Yuki Tsunoda die het op dit moment goed doet. Dus je zou een van die twee ook nog kunnen promoveren.
Dat kan.
Als je Perez, maar je kan ook met Perez doorgaan. Maar ik denk nog wel nog steeds dat er... Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik in Jeddah was dat weekend... toen was het zo giftig allemaal. En toen met Helmut Marko nog met die mogelijke schorsing... toen dacht ik echt van, nou, de kans is echt super groot dat Verstappen na dit jaar vertrekt. Ik heb nu echt het idee dat hij wel de intentie heeft om te blijven. Maar er rommelt natuurlijk nog wel wat. En dat blijft natuurlijk wel een beetje... voortzullen op deze manier. Dus dat is nog wel interessant. En daarom houdt hij ook een beetje die rijderscarousel in zijn greep.
Nou ja, je zegt, je merkt dat er geen rust is. En geen zekerheid.
Nee, het is natuurlijk wel nu
iedereen
rustiger.
Heeft een dubbele agenda.
In Melbourne en nu in Japan was het wel rustiger. Alleen als je met mensen spreekt die er echt dicht op zitten... dan weet je ook wel dat er echt nog wel... Er kan ook nog in één keer volgende week zomaar wel weer een bom opploffen. Dus het is...
Wat ik niet begrijp van die mannen, met alle respect, weet je wel. Het is gewoon een machtsstrijd. Wat ik niet begrijp is gewoon, ga naar elkaar toe. Ga met elkaar zitten. En ga gewoon eens even al die Grand Prix's met elkaar kijken. Of die seizoenen, weet je wel. Een recap. Dan heb ik het over Dr. Marko en dan heb ik het over Christian Horner. Kijk eens gewoon wat je met z'n allen hebt opgebouwd. En ga dat eens gewoon bij Red Bull bekijken. En zorg dat die emotie er weer in komt. En het is ook eigenlijk ook vrij normaal. Als je zo lang met elkaar samenwerkt, kan ook gewoon eens een keer dat de batterij op is met elkaar. En dat je het echt gehad hebt. Je begint met één klein irritatietje. Dat worden het eind van het seizoen worden er 2, 3. Ja. Weet je, na 10, 15 seizoenen wordt het er wel een keer gewoon. Hoeveel seizoenen rijden ze nu al? 20 denk ik bijna.
Het is 20, nee, dus 20 seizoen.
Ja, 20 seizoen. Hey, die irritaties, die lopen nu op een 30, weet je wel. Ja. Ze kunnen elkaar dromen s'nachts.
Kijk, helemaal Marko is natuurlijk al 80 gepasseerd. Hè? Kijk, die zitten natuurlijk in principe maar voor 2 dingen. Nu
en
nog,
daarom begrijp ik niet waarom hij zich druk maakt, Erik. Daarom begrijp ik het niet. Hij moet gewoon rustig blijven zitten.
Omdat hij zich druk maakt over de legacy, om een lelijk woord te gebruiken, die hij samen met Matisic heeft opgebouwd natuurlijk. Dat snap ik wel. Maar hij zit er maar voor 2 dingen. Dat is wat hij met Matisic heeft opgebouwd. En omdat hij zo'n geweldige band met Verstappen heeft. Als ze stappen weg wil, dan denk je dat Marko zegt van nee, je moet blijven. En dan zegt hij, oké, dan gaan we toch lekker samen.
Ja, ja.
Maar goed, eigenlijk, kortom, als je het resumeert, is het heel simpel. Red Bull heeft Max Verstappen meer nodig dan andersom.
Ze hebben elkaar beide nodig. En dat is wat ik mis. Ik mis gewoon van beide kanten die commitment. En gewoon die uitspraak gezamenlijk naar buiten. Dat je elkaar het hand boven het hoofd houdt. En je merkt gewoon in die machtsstrijd. Dat er nog steeds gewoon dubbele agenda's rondlopen. En dat kan nog wel eens een keer de kop kosten. Want wat echt het allerbelangrijkste is. En vergeet dat niet. Is, en daar komt hij, hou je vast. Als je eenmaal met een team niet meer wint. Kan je ook echt heel snel down the drill gaan, hè?
Ja, dat zie je een beetje bij Mercedes.
Ja, maar dan versplintert zo'n team. Weet je, de goede mensen worden weggehaald. En dan weer terug te komen naar de top. En het enige probleem wat ze dan hebben, of het grootste probleem wat ze dan zouden hebben, is dan dat ze niet meer de fan hebben, de grootste fan van het team. En dat was Matisic, hè, die echt nog een potje kon breken. En die zei van, joh, luister, we stoppen er nog even wat extra in. Aan de buitenkant, buiten het team om, buiten die budgetcap om. Om alles nog wat beter te maken. Die is er niet meer, hè? Nee. Want ik vraag me dan nog wel eens af. Ik vraag me ook nog wel eens af of die Tai nou zo enthousiast is over de Formule 1.
Ja, want, dat weet niemand. Tenminste, dat is voor iedereen, in ieder geval voor de media, en zo'n beetje een ongeschreven blad, want niemand kent hem.
Ja, en het zou me ook niks verbazen dat die Tai denkt ook van, joh, laat het lekker allemaal gaan. Ik vind het wel best. Ik wil alleen maar blikjes verkopen. En dat team kost me veel te veel geld.
Nou ja, ik denk dat ze door dat team ook wel veel blikjes verkopen. Want het is wel een...
Ik zit niet bij de boekhouding.
Nee, en je drinkt ook niet veel Red Bull, denk ik. Nog even naar Mercedes, want we kregen daar een aantal vragen over. Onder meer van Wouter de Ruiter en Dennis Broekhart. Dennis is trouwens weer vader geworden. Hij vroeg nog of we langskwamen voor op kraambezoek. Dus gefeliciteerd, Dennis.
Gefeliciteerd. Wat is een meisje of een jongetje?
Dat is een hele goede vraag. Ik weet dat zijn eerste... Dennis. Dat hij een zoontje heeft die Lewis heet.
Oh,
even kijken. Dat weet ik even. Ik kom volgende keer op terug. Maar zij vragen niet van Wouter.
Als hij weer zo'n, hoop ik niet dat hij Max, want dan slaat ze elkaar het kop in.
Ja, we zitten hier Toto als de jongetjes. Wouter die vraagt, en de vraag van Dennis sluit eigenlijk op aan. Wouter vraagt, moeten we niet concluderen dat Mercedes een keer de bezem moet halen door de technische afdeling? Dit gemodder duurt nu al 2,5 jaar, duurt is topteam onwaardig. Ook James Allison krijgt het niet op de rit. Nu moet ik wel zeggen dat James Allison natuurlijk nog niet heel lang weer aan deze auto werkt, omdat hij toen van rol is gewisseld met Mike Elliott. En dat is toen weer teruggedraaid vorig jaar. En Elliott heeft het team ook verlaten. Maar het is wel opvallend, hè? Want Toto zei na de race dat ze bijvoorbeeld ze hebben veel meer downforce. En Melbourne hadden ze een bepaalde bocht waar ze veel meer, daar konden ze echt op de data zien, veel meer downforce hadden. Maar ze kwamen qua rondetijd gingen ze geen kilometer per uur harder. Dus ze zitten daar heel erg nog te zoeken, het verschil windtunnel en wat de daadwerkelijke snelheid is. En je zag eigenlijk Lewis Hamilton het hele weekend heel tevreden. Hè? Hij zei, dit is de beste auto tot nu toe. En na de race is hij toch weer terneergeslagen.
Ja, hij had natuurlijk ook wat pech. Ik dacht zelf in de beginfase bij Lewis dat hij te snel aanzette, te hard wou, weet je, om er voorbij te gaan, om zijn positie te houden met zijn harde band. Waardoor ik dacht dat hij een beetje verbrand had in die beginfase. Ja, dan krijg je natuurlijk de deks op je neus halverwege of aan het einde van die stint van dezelfde set banden. Maar hij zei dat hij iemand geraakt had, dat hij daardoor downforce had verloren. Dus ja, dan heb je wel echt een probleem, hoor. Want als je gewoon een paar kilo verliest, ja, dan merkt hij ook dat hij op een gegeven moment ook Russell voorbij liet. Want ja, dan zit je met een auto te rijden die gewoon echt niet meer fijn is. Weet je, je hebt geen respons als je het stuur omgooit. Hij is minder agressief. Dus dat is natuurlijk wel gewoon een moeilijke situatie. Maar je merkt gewoon, ja, weet je, kijk, de vraag is natuurlijk, is heel simpel. Was de auto vroeger goed of was de motor gigantisch? Ja. Kijk, en als ik nu al die seizoenen bij elkaar, dan vraag ik me af of ze wel ooit echt gewoon op die top level een auto hebben gebouwd.
Denk je dat Hamilton nog, daar krijg je het ook steeds een vraag, is Hamilton nog top level, denk je?
Ja, nou, als je toch zo'n qualifying ziet, hè, hij heeft natuurlijk wel eerst 3 keer afgelegd. Maar van het weekend had hij toch wel weer een redelijke qualifying met een redelijk groot gat. En dit is toch wel een rijderscircuit. En met een rijderscircuit deed hij toch wel dik 2,5, 3 tiende of zo aan de broek van Russell. Dus op dat opzicht zie je wel weer dat hij die snelheid heeft. En, en normaal is hij ook in de race ook altijd gewoon een stuk sneller dan George. Is hij beter op de banden? Is hij gewoon sneller qua rondetijden, continu en constanter? Als jij gewoon een stukje, ja, het is heel moeilijk om uit te leggen, maar als jij gewoon een stukje downforce verliest, omdat je gewoon een onderdeel weg is, ja, dan als je bijvoorbeeld een neus weg ook is, hè, van een Formule 1 auto, dan kan je niet eens meer hard naar de pits rijden. Dat is ongelooflijk. Dan heb je zoveel onderstuur. Voor gevoel van een coureur zit je bijna op een fiets in plaats van in de auto. Ja, maar dat is ongelooflijk. Je hebt gewoon 0,0 grip. Dat ben je gewoon helemaal niet meer gewend. Nee. Dus het is heel raar en je verliest dan zoveel tijd en je auto rijdt zo anders. En als je dan steeds meer onderstuur krijgt, dan verbrand je nog meer die banden. Want die bandentemperatuur gaat nog meer omhoog omdat je slipt als het ware. Ja, weet je, dan is het gewoon ten einde de race. En dat is wel jammer.
Ja, maar ze zei zelf dat ze in de eerste stint inderdaad veel tijd verloren. Dat die tweede en derde niet zo slecht waren in vergelijking met Ferrari en McLaren. Alleen je ziet op zo'n circuit echt, zeker op Suzuka, dan moet je echt wel, daar is hij significant, zoals jij zou zeggen, sneller zijn dan je voorganger, zeg maar, degene die voor je rijdt, om er voorbij te komen.
Het ziet er ook wel serieus uit op die camera, als je dat zo zegt.
Ja, ik moest wel het woord uitspreken zonder een fout te maken, anders zou je erop klappen. Gelukkig is het gelukt.
Ja, normaal bij mij, ja. Maar ik vind ook, als jij dat zegt, vind ik het ook heel interessant. Lijkt of je een geleerde bent, weet je wel, zo'n professor. Dat,
zie je met de eerste die dat zegt ooit, maar kan ik in mijn zak steken.
Niet geloven. Maar ja, je hebt gelijk. Het is gewoon, het is gewoon gerommel daar. Aan de andere kant zeg ik ook weer, en dan zit mezelf tegenspreken, het is ook geen gerommel. Want dit is hoe het team ook was. Ja, maar ik bedoel, weet je, we staren ons helemaal suf op dat die auto de beste auto was. Maar waarschijnlijk was de auto niet de beste auto, maar was de motor de beste motor. En dat had hij zoveel meer vermogen, dat ze zoveel goed maakten, uitaccelereren en op de lange rechte stukken, dat ervoor gezorgd heeft dat die auto gewoon bijna overal kon winnen.
Ja, ik hoop voor Toto dan dat met oog op 26 dat die motor goed wordt. Dat ze dat dan een beetje kunnen zien.
Ja.
En dat ze daarmee misschien een coureur ook kunnen, want ze willen natuurlijk een geweldige vervanger voor Hamilton op de lange termijn, dat ze daarmee een coureur kunnen overtuigen van, hey, dit komt eraan. Misschien is het voor jou nu slim om over te stappen.
En de Toto heeft ook een zware dobber, Erik. Want ik bedoel, luister eens, je bent Mercedes. Hè? Een van de grootste fabrikanten van de wereld. Daimler. Dan zit je dus met Lewis Hamilton, die me helemaal gegoofbald heeft, wat hij tegen mij zegt. Dat was gewoon echt, hij zegt, Chris, ja, die had ik nooit zien aankomen. Nee,
dat zei hij in vertrouwen.
Ja, maar ja. Maar
ah joh, luister toch niet.
Eruit. Maar en op een gegeven moment, volgens mij heeft hij ook een beetje het karretje in de poep laten rijden. Want hij heeft het gewoon naar buiten gebracht. Hij dacht, dikke Sjaak, drie bier. Ik lek het wel even. Dan moet Ferrari het wel naar buiten brengen. Want het was natuurlijk nooit de intentie van Ferrari. Natuurlijk zo vroeg in het seizoen al dat te melden.
Maar kun je zoiets lang stilhouden, zo'n deal? Denk het niet.
Nee.
Met al die belangen en de mensen eromheen. Mensen vinden het ook vaak, weet je wat het vaak is? Heel vaak zijn mensen een beetje bang om het te vertellen tegen je. Want dan zeggen ze, ja, dan weten ze dat het van mij komt. Alleen, er zijn op een gegeven moment zoveel mensen die het weten. Hè? En heel veel mensen vinden het ook heel interessant om het aan iemand anders te vertellen. Dus dan wordt het cirkeltje best wel groot.
Maar kijk, dan zie je maar weer dat, dat Lewis wel het respect heeft gehad om het te melden aan Toto. En dan zie je dat het zo snel is gegaan dat ze het gewoon niet meer stil konden houden. Dus ja, de vraag is, weet je wel, ook als coureur zijnde en ook als team zijnde, moet je dat altijd, en moet je... Dat is een hele moeilijke combinatie. Want wanneer moet je iemand met respect iets zeggen dat je al een keuze hebt gemaakt? Om ook die openheid te geven dat ze een jaar lang kunnen zoeken naar een andere coureur.
Ja.
Ja, om zelf eigenlijk als het ware je deal op te blazen qua publiciteit en PR. Want ik bedoel, Ferrari en Lewis zaten er natuurlijk niet op te wachten om zo vroeg in het seizoen dat te melden. Nou is het er helemaal uit en het was natuurlijk een hoop heisa. Maar het was natuurlijk niet de bedoeling. Maar kijk, als ik nu ga kijken naar Toto, dan heb je echt een zware dom. Want wie ga je daar neerzetten? Kijk, als je gaat kijken naar Sainz. Sainz deed natuurlijk supergoed in de periode met Toro Rosso samen met Max Verstappen. Die waren best wel gewaagd aan elkaar. Dan was Max wel de betere. Maar ze waren best wel gewaagd aan elkaar. Dan zie je in één keer Sainz door de jaren heen. Toch niet dat je zegt van wauw, weet je wel, wat een wauwfactor heeft die. Wat laat die zijn tanden zien waar... Vind jij echt dat hij echt hebt laten zien dat je denkt van wauw, dit is een Max Verstappen?
Nee, dat niet. Ja, maar
ook met zijn teamgenoten?
Nee, zeker niet. Maar
hij stond er niet altijd voor.
Het is vaak iemand die wat later in het seizoen op gang kwam. Hij heeft toen bij McLaren is ook heel goed geëindigd. Maar nu zit hij er eigenlijk voor het eerst eigenlijk van het begin van het seizoen heel goed bij. En er wordt natuurlijk altijd een beetje vergelijking getrokken dat hij in 2015 dat het redelijk close was met Verstappen. Maar ja, dat zijn voor beide coureurs dat het eerste jaar in de Formule 1. Maar Toto liet afgelopen weekend doorschemeren dat hij eigenlijk nog een lijstje heeft van volgens mij drie coureurs. En we weten natuurlijk allemaal wie daar bovenaan staat op dat lijstje. Ik weet niet wie die andere twee zijn, maar dat hij... Kijk, wat zou jij nu als hij... Kijk, ik snap dat hij er alles aan wil doen om Verstappen te verleiden. Maar wat moet hij dan doen? Kijk, je hebt natuurlijk een financiële kant, maar je hebt misschien ook nog de randvoorwaarden... misschien 2026 om hem zo te overtuigen van dan kunnen we samen iets moois bouwen.
Ja, ik denk persoonlijk dat, dat Leclerc er niet zo goed in zit. Dat hij nog niet echt die afstelling kan vinden. Waardoor ook dat Sainz een beetje de bovenhand heeft op dit moment. Dat denk ik. Dat hoop ik ook voor hem. Want, ja. Maar het kan ook gewoon zijn, weet je, ook een coureur zijn. Dat die auto gewoon meer beter is qua gevoel aan Sainz' kant dan die van Leclerc. Dat kan, hè? Als je de auto meer onderstuur heeft. Ja, maar dat is zo.
Ja, maar ik begin heel veel over Toto Wolff en wat moet je doen om Verstappen te verleiden. Dan begin je over Sainz.
Nee, omdat Verstappen, weet je, die kan hij niet verleiden. Dat draait echt om intern bij Red Bull. Als dat niet gelijmd wordt daar, als daar niet een goede sfeer komt en waar hij happy is, en daar weten wij de antwoord niet van. Dat weet alleen Max, Jos en Raymond.
Ja,
die weten
op zich, hij is natuurlijk wel happy hoe het gaat met de monteurs en engineers en zo. Dat loopt allemaal
daarom,
wel.
Daarom. En daar werkt hij elke dag eigenlijk het grootste deel mee. Dus op dat opzicht, weet je wel, dat kunnen wij. Dus dat blijven we maar speculeren. Ik vind het alleen maar interessant wat Toto moet gaan doen. Ik bedoel, als je nu gaat kijken naar het veld, ja, dan presteert Sainz natuurlijk supergoed. Sainz staat onder druk bij Audi, die moet ook gaan beslissen. Aan de andere kant zeg ik als ik Sainz zou zijn, zou ik zeggen, oké, luister, ik zou voor een meerjarig contract gaan, gewoon bij Audi. Hè. We gaan gewoon volgend jaar daar al rijden. Dan leer je het team al kennen, je leert de weg, je weet waar je links en rechts af moet in de fabriek.
Ja.
Weet je wel? En je kan je helemaal voorbereiden voor echt gewoon het begin van het seizoen.
Ja. Ik begreep dat Audi deze maand eigenlijk wel een antwoord wil.
Ja, geef ze eens ongelijk. Want die hebben natuurlijk ook een gigantische zoektocht.
Maar ja, dan heb je Sainz dus ook een soort overbrug, ja. Want die Sauber gaat voor geen meter. Dus dan moet je daar volgend jaar in ieder geval in rijden.
Nou, weet je wat ik gewoon heel moeilijk vind? Is natuurlijk die Liam Lawson. Die zit natuurlijk weer in zo'n fucking wurgcontract van Red Bull. Dat weet ik nu al. Want al die Red Bull-coureurs krijgen zo'n wurgcontract. Ja, die kunnen geen kant op, niet linksaf, niet rechtsaf. Ga ze maar door. Ja, behalve als Dr. Marco akkoord gaat.
Ja, hè, Sainz is toen ook nog verhuurd geweest. Hè? Aan Renault was het volgens mij.
Ja, dat bedoel ik, ja. Maar verhuurd, hier heb je hem al verhuurd geweest. Dus weet je, je zit op een gegeven moment vast. En als ik ga kijken naar zo'n Liam Lawson, die heeft gewoon een fantastisch seizoen gehad voor die paar races. Die heeft het gewoon echt goed gedaan. Het is gewoon echt een talent. Ja. En je ziet nu dat die hype een beetje weg aan het zakken is, omdat die jongen niet in de picture is. Die kan niet rijden.
Nee, maar die hype komt er vanzelf als Ricciardo zo blijft presteren.
Ja, dan denk ik wel dat hij erin wordt gezet.
Dat denk ik, als Ricciardo zo doorgaat, haalt hij het einde van het seizoen niet, Red Bull kennende.
Ja.
En dan kan Ricciardo natuurlijk de lieveling van Horner zijn, maar op een gegeven moment, zoals Toto Wolff had gezegd, de stopwatch die ligt niet.
Ja, maar dan vraag ik me af, weet je, of diezelfde posities daar nog zijn. Of Dr. Marco
die
zeggenschap heeft. Ja. Heeft Dr. Marco die zeggenschap, of heeft Christian Horner dat overgenomen? Ik weet het niet meer.
Dat weet ik ook niet. Je merkt wel dat de macht van, vorige week ook in de video gezegd, dat de macht van Helmut Marco wel minder wordt.
Ja.
Dus ja, dat wordt allemaal vervolgd. Ik ga over 2,5 weken wel naar China. Een dag nadat ik de Tesla heb opgehaald, overigens. Dat geldt terzijde.
Wanneer haal je hem op dan?
Maandag over een week. Dit is ook weer maandag. Dus maandag 15 april.
1 dag voor mijn verjaardag.
Ja, precies. Dat is, heb ik, ja. Ben je 16 april jarig?
Ja, zie je. Oh,
jij, joh?
Echt verschrikkelijk. Ja, echt verschrikkelijk.
En dan vertrek naar China, oké. Okay. Nou, Chris, ik denk dat we wel doorheen zijn. Over 2 weken zijn we er weer. Maar we kunnen die maandag zeker niet opnemen als ik naar mijn vluchtschema kijk. Want ik zit de hele dag in het vliegtuig dan. Dus dan moet het die dinsdag worden, denk ik. Dinsdag 16 april.
Ja, je wilt natuurlijk lekker slapen in first class, hè?
Ja, ik kan willen slapen. Ten eerste vlieg ik uiteraard niet first class of business class. Maar ten tweede, ik kan moeilijk een podcast opnemen in het vliegtuig. Dus het is weer een opmerking van waar ik niks
wifi?
Mee kan. Ja.
Je hebt toch wifi?
Ja, dat klopt wel, ja. Ik kan wel zo'n foutje kopen en dan, ja.
Tot die Chinezen dan snurken zijn naast je.
Ja. Nee, ik denk niet dat het een goed idee is. Dan moeten we het op dinsdag doen. Zien we jou, jij gaat op vakantie, hè? Of nu nog niet?
Ja, nou, ik zou je nog sterker vertellen. Ik ga op vakantie waarschijnlijk naar Miami. Als de Grand Prix daar ook is. Maar ik ga er niet naartoe.
Ah, jawel, joh.
Nee, daar heb ik helemaal geen zin in.
Dat is heel leuke paddock en zo. Dat is echt leuk daar.
Ja. Dus misschien kunnen
we wel eten. Je hebt een heel leuk restaurant in Miami Downtown.
Ja, maar ik ga ook nog tussendoor weg naar andere delen in Amerika. Dus het ligt een beetje aan wanneer je komt.
Je hebt een heel leuk restaurant in Miami. Ja, wanneer ik kom, rond de Grand Prix week natuurlijk.
Ja, maar ik bedoel, landje op een vrijdag woensdag. Of landje op een donderdag. Of zo.
Woensdag.
Ja, okay.
Maar je hebt een heel mooi restaurant Doya. Dat is van een Nederlandse eigenaar. Dat is echt een heel leuk restaurant. Dus
Ja. Oké.
Okay. Dus daar moet je zeker gaan eten. Ga ik ook zeker heen. Misschien dat ik nu een gratis voorgerecht krijg naar deze reclame.
Doya. Restaurant Doya.
Doya. Chris, bedankt voor je tijd. Jullie bedankt voor het luisteren. En tot over 2 weken. Iets meer dan 2 weken. De dinsdag na de Grand Prix van China. Ga daar maar vanuit. Tot dan.
Moeten we nog even de race doornemen? Of
nee, Chris. We gaan stoppen. Tot de volgende keer.
Ciao. Dankjewel, luisteraars. Tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.